Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Rode vlaggen, safety cars, crashes. Zelden heeft Australië voor zoveel chaos gezorgd als 2023. De uitkomst van een race in de Formule 1 blijft overigens nog steeds hetzelfde. Max Verstappen wint, dat is een voordeel. Hoe het klonk dit weekend in Melbourne? Nou zo.
And the Australian Grand Prix is go. Good reaction time for George Russell. Putting the pressure on Max Verstappen. Will he dive to the inside? Can Verstappen hang on to it? Russell to the inside. Albon off the road. Bravo all over the circuit. He's missing a front wing. A red flag. And that completely changes it. And we're racing once again at Albert Park. Good reaction time for Lewis Hamilton. Good reaction time for Fernando Alonso, who's trying to go around the outside. Oh, Verstappen can't do it. Top three as they were as they left the grid. Red flag for the second time in this Grand Prix. Can you believe this? It's two laps to sort out who wins this one. Immediately, Verstappen is chopping ahead of Lewis Hamilton, who will try and edge out Fernando Alonso. And Fernando Alonso is spun round by Carlos Sainz. Perez is off the road. It's Max Verstappen with the lead. Then it's Hamilton. And there's a crash at the back of the field. Into the wall goes Gasly. And it's absolute chaos on the restart. For the first time in his Formula One career, Max Verstappen wins the Australian Grand Prix.
And well done.
Ja, het took a while, but we take it.
Ik ga het vandaag allemaal weer bespreken in deze nieuwe editie van Pitstop met Marijn Abbehuis in Australië. We zijn er trouwens met deze AD Formule 1 podcast elke zondag. Abonneer je nu via Spotify of Apple Podcast en mis geen aflevering. Marijn, hoe stond jij op, vroeg ik me af, op de dag van de race? Wat dacht je? Met welke verwachting werd jij wakker in Australië?
Nou, dat Max Verstappen even rustig weg ging rijden bij de rest. En dat we daarachter misschien wel interessante strijd zouden zien. Maar ja, dat het daarbij zou blijven.
Nou, vanaf bocht 1 was eigenlijk alles anders, hè?
Ja joh, dat was heerlijk. Alleen die start al, die was natuurlijk fantastisch. Eigenlijk heel erg gaaf dat die Mercedes allebei voor Verstappen terechtkwamen. Dat je niet verwacht. Je denkt, nou misschien hè, als Hamilton heel brutaal een beetje risico neemt dat ze met elkaar in contact komen. Dat die hem eraf knikkert of zo. Mm-hmm. Dat is toch altijd een scenario waar je op de een of andere manier wel rekening mee houdt. Maar dat ze er allebei gewoon zo ver voorbij gingen. Ja, netjes.
Ja, het was een goed begin. Maar uiteindelijk, Verstappen is dan wel weer degene die deze race naar zijn hand zet, toch?
Ja, en dat zei hij ook wel. Hè. Dat was een van de meest treffende dingen die hij zei. Hij vond zelf dat Lewis Hamilton hem te veel naar buiten duwde. Maar op het moment dat hij dan met hem in het gedrang kwam, dacht hij ook wel, weet je wat, ik geef hem een beetje extra ruimte, want ik weet dat ik toch veel sneller ben. Dus dan geef ik hem nu dit plekje wel en dat komt later heus wel weer goed. Dus dat is wel de situatie waar Verstappen gewoon in zit. Die hoeft geen enkel risico te nemen op het moment dat Hamilton dat misschien wel doet. Ja, veelzeggend.
Ja, die inhaalactie zag ik er ook gelijk. Ik bedoel, hij was er langs, het was zonder moeite eigenlijk.
Ja joh, geen enkele moeite. Nee. Geen enkele moeite. Goed getimed ook hè, met die dubbele DRS. DRS 1 gebruiken. Want er is dan 1 detectie. En er zitten dan 2 DRS-zones erachter. Dus wat er ook gebeurt, of je nog voor of achter zit, je mag allebei die DRS-zones gebruiken. Hij ging in de eerste DRS-zone voorbij. En in die tweede DRS-zone reed hij ook meteen heel hard bij Hamilton weg. Zodat hij ook nooit meer in de problemen kwam.
Ja, nou over dat hele weekend van Verstappen straks nog meer. Eerst even gewoon naar die race. Dit was toch spektakel. Ik heb op een puntje van mijn stoel gezeten 2 uur lang. Ik opende met chaos, maar het had alles in zich deze race.
Ja, dat was niet normaal. Het is niet normaal hoeveel er gebeurde, hè? Want het ging maar door. Eerst die mega spectaculaire start. Op het moment dat Hamilton Verstappen inhaalt, op precies datzelfde moment, is die botsing met Leclerc en Stroll. Leclerc eruit, safety car. Nou, gelijk interessant. Vervolgens, volgens mij was het ronde 7, die Williams van Albon op een echt een bizarre manier over de baan heen. Dat zag er natuurlijk ook mega spectaculair uit. Gigantische crash. Stuit het vol dat circuit weer op. Het is een wonder dat volgens mij Hülkenberg en Gasly...
Achter, ja. Ja.
Ja, ja, dat die niet op een botsen. Daarna krijg je herstart. Situatie met Russell. Russell zijn motor die ontploft. En toen denk ik dat je alles gehad hebt, leek het eventjes toch nog een beetje naar gewoon voor te kabbelen naar het einde. Nou, toen kwam alle gekheid op een stokje.
Ja, ja, want Magnussen verliest daar controle, of raakt in ieder geval de muur. En daarmee knalt die band en ligt er een hoop troep op de baan. En wordt eigenlijk besloten, wat volgens mij toch vrij logisch is ook daar, om te zeggen, weet je wat, toch maar even een rode vlag, ook al eens 2 ronden voor het einde, gezien de veiligheid, toch? Je wilt die debris niet in je banden hebben zitten.
Ja, vond Verstappen niet. En Hamilton en Alonso waren dat volledig met hem eens. Die waren eigenlijk allemaal zeer verbaasd over het feit dat er een rode vlag kwam. Die zeiden, dit is absoluut niet nodig. Safety car was meer dan genoeg geweest.
Ja, safety car en dan de langsrijden. Maar dat moet toch opgeruimd worden? Als dat in je band komt, dan heb je toch nog meer ontploffingsgevaar, of niet?
Ja, nou, wat Alonso erover zei was, er lag misschien wat gravel. Voor mijn gevoel was dat niet zo erg. Maar als zij denken bij de FIA dat het wel erg was, dan moeten we ze daar maar op vertrouwen. Maar mijn gevoel zegt dat prima was geweest.
Ja. Dus dan komt er een rode vlag. Dat was rode vlag nummer 3, zeg ik even in mijn hoofd. Dat was voor de zoveelste.
Dat was rode vlag nummer 2.
Nummer 2, ja, precies.
Ja.
En dan krijg je een situatie dat er weer een herstart is. Wederom startopstelling met nog 2 rondes te gaan, 3 rondes. Dan krijg je een soort van sprintrace.
Ja.
En daarin gaat werk. En wat ik niet snap, maar wat ik fantastisch vond om naar te kijken, maar dat die coureurs allemaal zo'n stress hebben dat ze eigenlijk weten, het zijn 3 rondjes, en dat ze dus kennelijk allemaal het hoofd verliezen richting die eerste bocht.
Ja,
of veel coureurs, laat ik zo zeggen. Niet allemaal, maar veel.
Nou ja, kijk, de vraag werd gesteld in de persconferentie, dus aan de 3 die op het podium kwamen, van oké, hoe denk je op zo'n moment? En dan was eigenlijk vooral de vraag aan Hamilton en Alonso, die iemand voor en iemand achter zich hadden. Denk je in eerste instantie, ik val aan? Of denk je in eerste instantie, ik verdedig? En eigenlijk zeiden ze allebei, het instinct van een coureur is, ik val aan. En dat is natuurlijk wat je precies daar zag. En dat is ook nog eens versterkt, zeker vanuit het perspectief van Hamilton, door het feit dat Verstappen 2 slechte starts had.
Ja.
1 echt slechte start en 1 niet goede start. Want bij die eerste herstart, na dat geval met Albon, kwam die ook niet in de buurt van Hamilton, zeg maar. En nu was het de vraag, Hamilton krijgt nu 1 kans om deze Grand Prix te winnen. Dus die valt volle bak aan. Nou, daar gebeurt dan nog niks. Alonso doet hetzelfde, valt volle bak aan. Sainz valt volle bak aan. Ja, en vanaf dat punt, daar zodat die strijd om plek 3, vanaf daar is het 1 grote tombola, 1 grote gekte, 1 grote, het leek wel een bowlingbaan. waar gewoon een joekel van een kegel heen werd gegooid. En ze lagen overal. Ja. Bizar.
2 Alpines die elkaar raakten, die samen geparkeerd stonden achter elkaar in een muur. Het was de grindbak die gevuld was met coureurs. Het was, maar dat allemaal in 2-3 bochten.
Ja. 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 Ja, Sainz die kegelt Alonso eruit. Gasly die lag heel goed. Die raakte in de verdrukking. Vervolgens komt die volle bak in botsing met zijn eigen teamgenoot Ocon. Allebei de volle bak uit. Dat veroorzaakte de rode vlag. Perez en Stroll die allebei in de grindbak terechtkwamen zonder dat, om eigenlijk ervoor te zorgen dat ze niet in een botsing zaten. En Logan Sargeant van Williams die volle bak achterop de AlphaTauri van Nyck de Vries inrijdt. En ook zij vallen allebei uit. Ja. Gewoon 4 uitvallers door die rode vlag nog extra.
Ja, en ik dacht nog, als we nu gaan herstarten, want ik stuurde jou een appje. Het lijkt me ook heel gek, want uiteindelijk krijgt Sainz een straf, hè, ook voor wat hij met Alonso doet. Maar het is natuurlijk heel raar dat je zometeen in die nieuwe situatie zou. Alonso had dus eventueel naar achter kunnen worden gezet. Stel dat ze die herstart doen weer met de opstelling zoals ze op dat moment stonden. Ja, dat zou ook heel raar zijn, dat je zomaar overal doorheen kan rammen en dan toch op plek 3 of 4 ineens gaat staan. Dat zou ook heel gek zijn.
Jij was een beetje in paniek, hè?
Nou, ik vind het heel gek dat je iemand eraf kan rijden en daar dan bijna niet voor gestraft kan worden. Dat vind ik heel gek.
Maar jij zag vooral je bijna perfecte voorspelling in rook opgaan.
Dat was meer, dat geef ik toe, inderdaad. Want ik was nearly perfect, dat was dat Russell uitviel. Maar ik had wel een Mercedes in de top 3, dat klopt. Maar dat telde ook mee natuurlijk. Ik dacht zo, daar loopt hij nog in.
Jij appte mij echt gelijk nadat het gebeurde, terwijl ze waren alles nog aan het onderzoeken. Het was nog helemaal niet... Jij zei meteen, ik snap niet waarom Sainz geen straf krijgt.
Nee, ik zou het heel gek vinden dat je daar geen straf voor krijgt in deze tijd.
Oké, die straf in eerste instantie is logisch. Mm-hmm. Maar nu... met wat er uiteindelijk de uitkomst van de situatie is, is die dat eigenlijk helemaal niet. Ik vind het, en dat vindt volgens mij iedereen wel, echt bizar zwaar gestraft dat Sainz nu deze vijf seconden heeft gekregen, aangezien eigenlijk zijn actie ongedaan is gemaakt met de beslissing van de wedstrijdleiding door die startvolgorde of die volgorde te herstellen.
Nee, dat ben ik met je eens. Want inderdaad, we gaan weer terug naar de startopstelling van die tweede rode vlag eigenlijk. En dan krijgen we een soort rondje voor de show. En dan zou je inderdaad zeggen, ja, oké, okay, dan heeft hij alleen schuld aan Alonso, maar die staat voor hem, dus dan is er niks aan de hand eigenlijk.
Nee.
Dat ben ik met je eens.
En die is ook gewoon, die is natuurlijk niet uitgevallen. Die is gespind en die kon weer door.
Ja.
Dus ja, het is heel, heel erg sneu voor Sainz dat deze beslissing is genomen. Eigenlijk ook best wel bizar dat al meteen gebeurde. Dat zo snel plaatsvond, zeg maar, die besluitvorming. En hij was echt ziedend. Ik zag hem door de paddock heen stieren, echt met een rood aangelopen gezicht die beende richting de wedstrijdleiding om zijn ongenoegen te uiten. Die was hier zwaar van naar de kloten.
Ja, nee, ik bedoel dat ook meer, stel dat ze nu opnieuw zouden gaan starten en ze zouden de eindstand van het moment van de rode vlag aanhouden, wat bijna nooit gebeurt, want je moet eerst een rondje hebben gereden. Maar stel dat ze dat zouden doen en daardoor zou Alonso op plek 10 staan bijvoorbeeld en Sainz op plek 4, dan zou ik het heel gek vinden dat Sainz daar geen straf voor krijgt. Ga je terug naar de beginopstelling van voor die laatste rode vlag, voor die derde rode vlag, dan is volkomen raar dat hij dan een straf van 5 seconden krijgt natuurlijk.
Ja, precies. Maar ja, die straf die zou hij dus wel hebben gehad.
Ja.
Dus, en maar dat hij die straf nog steeds heeft gehad, ja, daar vind ik wel wat van.
Ja.
En hij zelf ook.
Hij zelf ook, denk ik, ja. Zou die al een beetje afgekoeld zijn, denk je, of niet?
Nou, ik betwijfel het ten zeerste.
Ja.
Ik betwijfel het ten zeerste. En dat was ook vervelend voor hem, hè, want hij had niet zo'n slecht weekend.
Nee, zeker niet. Nee, want ik wilde deze al instarten.
Is Ferrari aan de eindstreep gekomen?
Ja, ja dat 50% wel.
Och.
Ja.
Nul punten.
Ja, we gaan het gewoon niet meer over Ferrari hebben voorlopig. Wat denk jij?
Nou ja, weet je wat het is? Ik had dus een beetje het gevoel, want Ik ben in het begin van dit seizoen best wel positief geweest over Ferrari. En ik heb zeker over Sainz. Sainz hield ik steeds nog in mijn voorspelling.
Ja, klopt.
Bij de eerste twee races. En nu had ik gezegd, ja, ik geef het op. Na Saudi-Arabië heb ik gewoon letterlijk gezegd, ik geef het op.
Ja.
En ik zag een beetje gebeuren dat Sainz het podium ging halen eigenlijk.
Dat zag ik ook gebeuren. Ik denk, oh, die arme jongen heeft er zo spijt van zometeen.
Ja, dat dacht ik al, zou je altijd zien. Never give up aan Carlos Sainz. Maar ja, dus nee, het zag er bij hem best wel aardig uit. En hij was aardig aan het inhalen en hij deed het best wel goed. En hij was ook een van de slachtoffers. Hij had ook verkeerd gekozen met die safety car / rode vlag situatie bij Albon. Hij en Russell zaten in hetzelfde schuitje. Dus ja, het is gewoon Murphy's Law weer voor Ferrari. Leclerc, die doet het eigenlijk helemaal zelf. Hè? Die was zelf hoofdschuldige aan de botsing met Stroll. Was heel grappig. Ik was bij Stroll na afloop. En die kreeg de vraag van, wat gebeurde er bij het moment dat jij Leclerc aantikte? Toen zei hij, tikte ik hem aan? Of tikte hij mij aan? En dan een beetje met zo'n grijns. En toen was het, moest iedereen een beetje lachen. Toen zei hij, nou, maken jullie er maar van wat jullie ervan willen maken. Dus Stroll die was best wel zelfverzekerd over dat moment. En ja, volgens mij hartstikke terecht. Leclerc doet het zelf. Onbeholpen. Stuurt er vroeg in. En ligt er gewoon weer af. Ja. Dus die heeft pas 6 punten. Na 3 races.
Dat is de kopman en, van Ferrari dan, hè?
Ja. Ja. Ja, ongekend. En ja, en Sainz is niet veel beter. Die komt ook gewoon... gewoon buiten de punten terecht. En ja, goed, daar hebben we dus net over geconcludeerd. Dat is wel een tikkeltje onterecht, maar wel de situatie.
Nou, op de vraag of Mercedes terug is aan de top, of in ieder geval als uitdager zometeen meer, is door even naar het weekend van Verstappen. Het was een beetje een wisselvallig weekend. Het was een beetje zoeken. Die hele kwalificatie ook. Het was allemaal zoeken. Ik denk dat hij blij was dat hij 3 vrije trainingen had om uit te zoeken hoe die moest... Deze moeten we misschien even uitleggen, als je het dan niet gemist hebt, als je het gemist hebt dit weekend, hè?
Oké, okay, nou, daar gaan we dan, daar gaan we dan. Het is eigenlijk liep dat wel raar, hoor. Domenicali, die CEO van de Formule 1, die heeft in aanloop naar deze race gezegd dat het hem een goed idee lijkt om een groot gedeelte van de vrije trainingen te schrappen. Kan wel van 3-1, volgens hem. Kan misschien die vrijdag eraf, of in ieder geval korter. Dan kunnen die weekenden korter. Is het ook behapbaarder met een voller schema, met een vollere kalender, hè, wat het steeds meer aan het worden is. Want die 23 zoals we er nu hebben, dat is waarschijnlijk niet het max. En dat leek gewoon een beetje een low statement, een beetje een whole statement. Maar de manier waarop George Russell, die in die coureursvakbond zit, daar vervolgens over sprak in de persconferentie, toen had je het idee, oh wacht even, hier is wat aan de hand. Het was eigenlijk een promotiepraatje voor het schrappen van vrije trainingen. Ja. En hij ging tot in detail uit zitten leggen waarom dat allemaal goed zou zijn. Verstappen zat daar niet bij. En toen hij dat hoorde, was Verstappen zwaar verbaasd. Die zei, heel raar. Want George Russell zei een paar weken geleden nog dat hij meer wintertests wil. Dus waar komt dit dan nu ineens vandaan? En Verstappen zelf was ook heel duidelijk. Hij zei, we moeten stoppen met het tornen aan het DNA van deze sport. Hij zegt, ik hou niet van die sprintraces, want het is alleen maar de schade beperken in plaats van racen. Ik hou niet van zoveel races in een jaar, want het is veel te intensief, het is veel te veel reizen, het is niet meer behapbaar. En ik hou al helemaal niet van dit idee dat we alleen nog maar op die manier gaan racen, dat we alleen nog maar spektakel willen, dat we alleen nog maar entertainment, want dat gaat nog veel meer van ons vreten. Dat gaat het nog veel zwaarder worden. En dan is het voor mij niet meer waard. Dat waren letterlijk zijn teksten. Dus ja, hij had zoiets van, nou, weet je, als we op deze manier doorgaan, dan blijf ik niet zo lang meer in deze sport. Dus die is eigenlijk heel erg geïrriteerd over wat er nu gaande is. Dat heeft hij heel erg duidelijk gemaakt. Dus hij was blij dat hij die 3 vrije trainingen had.
Ja, nu dat nog. Maar het duurde wel lang, want het was bij de meeste teams, ook Ferrari had in het begin moeite. Het had een beetje te maken met de temperatuur buiten, het ging regenen. De asfalttemperatuur was laag, weinig grip, zoeken naar de juiste instafstellingen. Veel, wat we de afgelopen Grand Prix niet zoveel gezien hebben, veel kleine crashes, mensen die van de baan af gingen. Dat waren veel momenten, deze vrije trainingen.
Ja, heel erg veel, heel erg veel. Vooral die derde vrije training voor de kwalificatie. De ene naar de andere vloog eraf. Je dacht echt, wat gebeurt hier nou allemaal? Maar nou viel dat bij Verstappen zelf nog wel mee, hoor. Want in principe was hij wel gewoon het hele weekend overal de snelste. Die was het snelste in Q1, snelste in Q2, snelste in Q3. Rijdt ruim een seconde sneller dan Leclerc vorig jaar in de kwalificatie waarmee die pole pakte. Ook wel best wel veelzeggend. Want bijvoorbeeld vorige week in Saoedi-Arabië was de tijd van Perez even snel als een jaar eerder. Zelfs een paar honderdste langzamer. Dus dat het verschil nu zo groot was, vind ik best wel veelzeggend. En dat zegt ook best wel veel over de vorm van Verstappen en hoe die auto het hier heeft gedaan. Dus Verstappen zelf was eigenlijk gewoon hartstikke onaantastbaar. Op dan die start van de race na vandaag. Ja. Verder, ja, eigenlijk geen.
Het beeld van buitenaf dan ook. Je ziet de afgelopen periode, als hij met de kwalificaties bezig is, zie je vaak in Q1, Q2 al dat hij een enorm verschil heeft ten opzichte van de rest. En nu viel dat in Q1 en Q2 best wel mee. Soms zaten concurrenten er net een paar honderdste of een paar duizendste boven. Maar het was niet zo tot de laatste kwalificatie. Toen was het echt lekker gat. Bij de laatste Q3 was het echt een gat. Maar daarvoor zat iedereen nog redelijk dichtbij.
Ja, dat klopt wel. Dat klopt wel. Al
ja, relatief al af, dan, hè?
Ja, relatief. Relatief. Ja. Want daar in Q3 reed hij volgens mij al 1.17.4. Dus toen wist in de vrije training 3 reed hij al 1.17.4. Dus eigenlijk wist iedereen al wel, daar gaat nog een hap vanaf. En dat deed de rest niet. Ja, uiteindelijk reed Russell ook 1.16.9. Dus dat was ook wel knap, hoor. Maar 2.5 tiende... Het is ineens weinig, omdat hij er steeds zoveel verder voor zit. Maar eigenlijk is het best wel veel.
Ja, het is natuurlijk een kort rondje dit, hè, Australië, relatief gezien. Dus dan zijn de verschillen minder groot dan bij de andere. Hè?
Snel, makkelijk rondje.
Ja, precies.
Want ik heb het hard gelopen en
nog nooit zo goed gelopen.
Het is meer na 3,5 kilometer, dan ben je er dus bijna. En dan denk je, dat rondje is bijna afgelopen. Maar voor mijn gevoel heb ik nog geen bocht gehad.
Ja.
Dus dat is, je loopt de rondjes om dat je het echt door hebt, want er zitten amper echte bochten in. Dus ja.
Ja. Dus Verstappen, uiteindelijk een goed weekend. Behalve hier en daar nog wat problemen met terugschakelen. Je hoorde je steeds een beetje op de boordradio's voorbij komen. Maar dat was ongeveer voor de rest de enige bezorgde ongeveer wat je bij hem hoorde.
Ja, en hij heeft het gas gemaaid, hè?
Ja. Ja, ook dat. Maar wat was dat dan? Een moment van onoplettendheid of wat?
Ja, wat zei je er nou over? Hij blokkeerde aan de voorkant.
Ja.
En hij klaagde wel dat hij dat dan ook al eerder had gehad, zeg maar. Maar ik vond het wel apart, want het leek net alsof hij ergens een probleem mee had. En dat rondje daarna reed hij de snelste rondetijd.
Ja, nee, dat is waar.
Die overigens niet bleef staan, hè, want die is uiteindelijk in handen van Sergio Perez gekomen. Maar ja, het leek geen structureel probleem als je ziet hoe snel die ook weer snel was.
Dat is waar. Perez, zijn ploeggenoot, vanaf plek 20 start. Mag die terugkijken op een oké race? Hoe kijken ze daarop terug?
Jawel, jawel. Het had slechter gekund. Maar hij vond dat die vroege rode vlag niet goed uitpakte voor hem. Want daardoor ging iedereen op die harde band rijden.
Ja.
En bleef iedereen buiten. En toen kon hij geen strategie meer bedenken, zeg maar. Kon hij niet meer op een tactische manier jongens voorbij. Dus dat kostte hem heel veel tijd en heel veel moeite. Want het is natuurlijk geen makkelijk circuit om op in te halen.
Nee.
Maar ja, al met al, als je kijkt hoe het uiteindelijk loopt, dat hij nog vijfde wordt, omdat Gasly eruit valt en omdat Sainz eruit valt met die straf en met die snelste ronde, ja, mag hij natuurlijk hartstikke opgelucht ademhalen. Want de schade is natuurlijk gigantisch beperkt gebleven na die desastreuze zaterdag. Want daar heeft hij het natuurlijk wel echt gigantisch laten liggen.
Ja, het blijft toch apart hoe hij sommige Grand Prix heel goed kan zijn en ineens dan zo'n kwalificatie eruit kan gooien.
Ja, en dan zou dit een race moeten zijn waar hij goed voor de dag zou moeten komen. Hè? Want het is natuurlijk Mr. Stratencircuit. En ja, dit is een stratencircuit.
Ja.
Ondanks dat het niet zo'n typisch stratencircuit is als dat we volgende keer in Azerbeidzjan gaan zien. Of vorige week in Jeddah. Maar ja. En vooral omdat hij zo zelfverzekerd was. Hij was echt die rol naar zich toe aan trekken van belangrijkste uitdager van Max Verstappen. Ik heb mezelf ontwikkeld. Ik voel die auto beter aan. Ik voel me meer onderdeel van het team. Het gaat lekker met mijn engineers. Alles gaat goed. Ik kan Max Verstappen uitdagen. Dat zei hij donderdag. En dat zei hij nogal stellig. Ja, en zaterdag. Eerst het beste moment dat hij het weer moet laten zien. Ja, hij had nog geen rondje gereden of hij lag er alweer naast.
Ja.
Terwijl hij de hele vrije training moeite heeft gehad met die auto. Dus als dat probleem er nog steeds was, dan had hij ook moeten weten hoe hij daarmee om moest kunnen gaan. Alleen de geluiden waren dat het probleem er al niet meer was en dat hij zichzelf gewoon vergalopeerde.
Ja. Dan nog even naar de hamvraag die we net ook neerlegden. We hebben het vorige keer in de podcast gehad over Mercedes, handdoek geworpen en dat soort dingen allemaal. Toto Wolff zei het ook weer vlak voor de race in Australië. En nou ben ik ook van de veronderstelling, één zwaluw maakt nog geen zomer. En dit is een ander circuit dan anders. Maar hoe moeten we dit nou inschatten bij Mercedes?
Nou ja, kijk, ik hou hier een beetje een dubbel gevoel aan over. Zeg maar, waar ik een dubbel gevoel aan overhoud is aan vooral de houding van Lewis Hamilton en Toto Wolff aan het begin van het seizoen. Hè, want toen we nog in Bahrein waren, heb ik hier dat verhaal verteld over dat rondje hardlopen met die Michael Sansoni. En het verhaal dat ze heus wel geschrokken waren daar in de fabriek. En dat ze echt wel teleurgesteld waren over het gat met Red Bull. Maar dat ze ook zeiden, wij hebben het gevoel dat wij sneller potentie uit deze auto kunnen halen dan dat we vorig jaar konden. En dat vond ik best wel, de manier waarop hij dat probeerde uit te leggen, vond ik best wel logisch. Ik vond het allemaal best wel logisch klinken. En toen had ik dus ook wel het gevoel van, oké, weet je, nu staan ze er misschien niet zo goed voor, maar ze zullen zich wel kunnen ontwikkelen. Dus ik had eigenlijk helemaal niet zien aankomen dat Hamilton vervolgens zo hard en zo heftig reageerde na die eerste race. En zo nadrukkelijk zei van, ja, ze hebben niet naar mij geluisterd. En al deze fouten hadden we kunnen voorkomen. En ik had het al lang gezegd. En we hebben bijna niks goed gedaan. En daar deed Toto Wolff zelf vervolgens nog echt een hele flinke schep bovenop. Die zei, het kan bijna allemaal bij het grof vuil. We hebben niet genoeg ruimte in de budgetcap om alle fouten die we hebben gemaakt te moeten herstellen. Dus ja, eigenlijk was het, oké, Mercedes wordt vierde dit jaar. Want het gaat zo vreselijk slecht en ze hebben zo onwijs veel fouten gemaakt. En dan een week later, als een circuit ze iets beter ligt, dan zijn ze in één keer zoveel beter.
Ja,
En dan is het ook nog eens zo dat Russell heeft gezegd, er komt een update aan die nog veel groter is dan deze. In de tussentijd hebben wij in de windtunnel al echt serieuze stappen gezet. En die hopen we vanaf Azerbeidzjan ook op het circuit te kunnen laten zien. En Russell zegt ook, ja, linksom of rechtsom, dit is de beste Formule 1 auto die ik ooit structureel onder mijn kont heb gehad. Hè, op die ene invalrace toen hij nog Williams coureur was. Dus dat verhaal, dat is gewoon veel genuanceerder. Dat is gewoon zo genuanceerd zoals Michael Sansoni het bracht. Dat is zo genuanceerd zoals Russell het nu brengt. En dan vind ik het gewoon jammer met terugwerkende kracht dat Hamilton en Toto Wolff zo die kaart spelen. En
misschien ook een beetje damage control naar buiten toe. Toch laten zien, dat valt allemaal. En dan, oh kijk, we hebben het toch nog voor elkaar gekregen. Dan kan je ook weer een beetje shinen.
Ja, enerzijds is het misschien damage control naar de buitenwereld, maar ik vind het voornamelijk toch best wel oncollegiaal naar de mensen in hun eigen fabriek.
Ja.
En naar de engineers, die krijgen dat allemaal maar over zich heen, terwijl die dus blijkbaar het best prima hebben gedaan. Ze hebben in aanloop naar vorig jaar hebben ze gewoon een verkeerde inschatting gemaakt. Toch zijn ze vorig jaar nog best wel aardig naar voren gereden aan het einde van het jaar. Nou, ze hebben ze vastgehouden aan het pakket, dat hebben ze met z'n allen gedaan. Daar is ook Toto Wolff bij geweest. Daar is ook Lewis Hamilton bij geweest. Kan hij wel zeggen dat ze niet hebben me geluisterd, maar daar kan ik me niks bij voorstellen.
Ja, de stoel moet meer naar achter Hamilton... ook, hè? Is beter ook, hè? Als je de stoel wat meer naar achter zet.
Ja. Ja, precies. Dus nee, ja. Daar hou ik een dubbel gevoel aan over. Weet je, ik gun het Mercedes dat ze weer opkrabbelen en dat ze richting Red Bull kunnen gaan. Wat ze niet gaat lukken, want die conclusie hebben we ook al wel getrokken. Ze gaan echt het Red Bull niet kunnen bedreigen. Zeker niet binnen nu een paar maanden. Maar ja, ik vind het zonde hoe die afgelopen weken zijn gegaan.
Ja, ik heb ook een beetje het gevoel erbij. Kijk, nu in Australië valt alles goed voor hun, hè. Maar als Ferrari gewoon de afgelopen maanden wel goed had gereden, dan was het al een heel ander verhaal geweest. Dan had het veel spannender geweest om die strijd om plek 2 natuurlijk. Nu heb je maar 2 teams. Mercedes, Aston Martin die daar echt om strijden, toch?
Ja, maar ja, alles goed.
Hè? Plek 3, 4.
Valt alles goed voor ze? Russell die...
Nee, Russell nu niet. Nee, klopt. Ja, nee, dat is waar.
Het had allemaal nog veel beter gekund.
Ja. Ja, dat is waar. Maar goed, ze hopen dus nu in Azerbeidzjan nog een volgende stap te kunnen zetten. Daar komt het op neer bij Mercedes.
Nou ja, volgens mij verwachten ze dat gewoon.
Ja, maar dan verwachten
volgens
wij het
mij ook. Is het niet eens hopen. Ja. Nee,
maar dan verwachten wij het ook. Dan kunnen we nu gaan afrekenen, toch?
Ja, nou zeker. Ja, zeker. Ja.
Moeten die motoren niet ontploffen? Lijkt me op zich wel handig.
Dat lijkt me ook. Ja, dat is ook wel grappig, hè? Want ze hebben natuurlijk helemaal geen reliability issues gehad. Al hele lange tijd hebben ze dat niet meer gehad. En dat stipten ze dan ook nog weer allebei aan toen ze daar pontificaal naast Verstappen op het podium stonden na de kwalificatie. En prompt blaast Russell zijn motor op. Ja.
Nog even naar Nick Ironisch. De Vries. Want het zijn voorlopig nog niet de weken van Nick de Vries, hè?
Nee, kloten.
Ja.
Ja.
Kan wel vliegen met de auto, hebben we gezien. Dat is op zich wel prettig. En ook weer landen. Maar het wil nog allemaal niet zo vlotten.
Nee, nou, hij had een iets betere kwalificatie dan in de eerste twee, Grand Prix. Hij haalde Q2, dat is een pluspuntje. Jammer dat hij daar vervolgens niemand achter zich kon laten. Dat was zonde. Was ook als een van de weinigen niet zo gek veel beter in Q2 dan in Q1. Ja, in die race. Kijk, in eerste instantie leek het alsof hij geluk had met, ja, met die rode vlag. Alleen het probleem was dat hij op harde band was gestart. En dus van die situatie gebruik moest maken door naar een andere band te gaan. In dit geval medium. En dat was dan weer niet per se een band waarvan je dacht, ja, daar kun je de race mee uitrijden. Dus dat maakte het eigenlijk al gelijk tricky. En ja, hij stond 12e bij die herstart, wat natuurlijk hoopvol was. En al helemaal met die gele band, want dan kon je er misschien wat eerder voorbij. Nou, toen is hij waarschijnlijk gewoon te geten geweest. Want hij reed over de wielen van Ocon heen. En vloog in de lucht. Toen was het klaar eigenlijk.
Ja, is toch zonde.
Ja,
ja.
Ja, dat zonde. En dan komt dan die rode vlag situatie, die tweede. En dan is hij natuurlijk ook weer een van de coureurs die denkt, oh, kan ik misschien wel even profiteren? Kan ik het toch nog... Ja, en toen zat hij dus ook voor Sargeant en die rijdt vol op hem in.
Ja, met andere woorden, de Vries heeft nog een weg te gaan.
Ja, maar hij moet ook gewoon een keer wat meer geluk gaan krijgen.
Ja.
Hè, want hij had in Bahrein had hij ook dat ze niet goed gebruik maakten van die virtual safety car. Dus dat hij dan weer als enige daar eerder een nadeel van ondervond dan een voordeel. In Saudi-Arabië nam hij het zichzelf kwalijk, hè, dat hij niet snel genoeg naar voren ging. Dus her en der zie je aanknopingspunten, zie je dat er potentie zou kunnen zijn, maar het valt allemaal nog niet echt lekker, nee.
Nee. Nog even één ding, hè. Bij Haas hebben ze het toch goed gezien, hè, om die Mick Schumacher aan de kant te zetten en die Hulkenberg ervoor in de plaats te zetten.
Ja, Hulkenberg is hartstikke goed.
Kwalificaties, uitstekend.
Ja.
Het is alleen dat die wagen, maar nu, een beetje geluk ook, maar die wagen, ze hebben het uitstekend gedaan, toch punten zo hier binnenhalen.
Nou, absoluut, absoluut. En ik vond het heel saai en heel jammer dat hij in dat stoeltje terechtkwam. Want ik had gehoopt dat er een leukere, verrassendere keuze zou worden gemaakt. Maar ja, behalve dat het zich allemaal wel in de kantlijn afspeelt en het is ook niet iemand echt van de teksten, hè. Want ja, Nico Hulkenberg, ik moet mijn best doen om hem aan het woord te horen.
Mm-hmm.
En hem te zien opvallen, zeg maar, buiten de baan. Maar op de baan doet hij het natuurlijk hartstikke goed.
Ja. En dan hebben wij elke week een voorspelling natuurlijk, hè. En nou deed vorige keer Arjan ook mee. Die wilde ook graag voorspellen. Perez, ja. Russell, Sainz had hij voorspeld. Nou, die kunnen we beter niet meer vragen.
Nee.
Jij had Verstappen, Perez, Stroll. Ik stond al ten opzichte van jou plus 1, hè, in de voorspellingen. Ja. Dus dan had je Verstappen goed. Perez en Stroll, helaas. Ik had Verstappen, Alonso, Russell. Dus ik sta nu op plus 2, hè.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Nou, mooi.
Je moet dat inlopen, hè? Dan weet je dat. Voorlopig.
Ja, ik moet inlopen, ja.
Ja,
in deze nou, dan gaan we aan werken. Gaan we aan werken.
Ja, en met al die insights van jou had ik wel verwacht dat je eigenlijk 3-0 voor had gestaan. Maar voorlopig ben ik trots op deze 2-0 voorsprong. Ja,
koester hem
nog eventjes.
Ja,
goed. Volgende week hebben we even geen race. Het is weer zo'n rare periode. Want straks krijgen we allerlei triple headers en dat soort dingen. Maar nu weer even een paar weken weer even niks.
Ja, gaan we hardlopen.
Ja, maar gewoon in de straten bedoel je? Gewoon überhaupt?
Nee, ik ga de marathon van Rotterdam lopen over 2 weken.
Oh, dus, dat is waar, ja. Ja, dat is waar.
Ja.
Dus dat betekent eigenlijk ook wel even dat iedereen jou kan aanmoedigen als je de marathon van Rotterdam loopt, toch?
Ja, dat kan.
Heb je ook zo'n shirtje aan met Marijn en zo? Moeten we nog een pitstop shirtje voor je maken? Wat wil je?
Nou ja, kunnen we doen. Maar als dat binnen de tijd niet meer lukt, dan draag ik het voetbalshirt van Japan.
Oh, dat is een goeie. Nou, gaan we dat nog wel doornemen de komende weken. Want eind april pas weer een nieuwe race.
Ja.
Dan zitten we in Azerbeidzjan. En dan is het gelijk de week erop naar Amerika door. Wat heel logisch is, van Azerbeidzjan naar Amerika. Ja. Naar Miami. En dan gaan we daarna...
Interessant vliegschema.
Ja, heel interessant.
Ik doe ze allebei, dus... Ik vlieg van hot naar haar.
Ja, nou dat is fijn inderdaad. Dat wordt een leuke voor je. Wij spreken elkaar volgende week weer in een nieuwe pitstop. Met Arjan kunnen we ook weer doorspreken wat er allemaal deze week allemaal besproken wordt. En wat er gedaan wordt her en der. En dan wens ik je voor nu een goede reis terug vanuit Down Under. Is het nou nog gelukt bij Loenquassant om daar binnen te komen? Bij die
hey joh man, daar staat een rij van een kilometer elke dag.
Ja, ik geef je niet voor niets die tip.
Nee.
Nee.
Ja, nee, lekker is dat.
Nou, volgend jaar op het lijstje zetten, ja?
Ja, is goed. Dan kom ik wel een week eerder naar Australië, zodat ik de tijd heb om die rij uit te spelen. Want zo lang heb je ook wel nodig.
Je moet die mevrouw eerst gewoon een mailtje sturen en vragen of ze een interview wil geven. Misschien ook handig. Ja. Dan kan je gewoon doorlopen. Ja. Dan kan je er langs, weet je wel.
Ja.
Very important person heb je dan.
Ja, misschien dat helpt.
Heel goed. Nou, goede reis terug. En tot over 2. En tot volgende week.
Oké, hoi hoi.
Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!